Hoi, wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Ambitieuze Ouders, de podcast. Mijn naam is Kimberly Galenkamp en ik coach ambitieuze professionals met jonge kinderen naar meer rust en balans. In deze aflevering ga ik in gesprek met weer een interessante gast, dus ik wens je heel veel luisterplezier. Hey Martine, welkom bij Ambitieuze Ouders, de podcast. Onwijs leuk dat je er bent. Zou je jezelf kunnen voorstellen?
Ja, dankjewel Kimberly. Ik ben Martine Ridderhof en ik ben mama van twee jongens en zwanger van de derde. En ja, ik weet niet of je meteen al een beetje de diepte in wil gaan. Wat wil je van me weten?
Ja, alles, alles. Nee. Ja, nou ja, eigenlijk, ik zeg voor de grap alles, maar ik weet dat jij een heel interessant leven hebt, vind ik zelf. In ieder geval niet standaard leven zoals de meeste luisteraars. En mijn eerste vraag is, hoe voel je je op dit moment?
Ja, gelukkig heel erg goed. Ik zit momenteel in het tweede trimester van mijn zwangerschap.
Ja.
Ik ben bijna 19 weken zwanger. En ja, het eerste trimester is echt wel pittig geweest. Weet je, je hebt natuurlijk twee kindjes al rondlopen. Ze zijn 4 en 2 jaar. En ik was zo vreselijk moe en ook wel een beetje depressief misschien. Ik had niet per se heel veel last van misselijkheid of dat soort dingen. Wel een beetje, maar als ik gewoon probeerde te eten en probeerde goed te slapen, dan viel het wel mee. Maar het was vooral de combinatie met toch regelmatig gebroken nachten met de kindjes. En dat ik gewoon zelf ontzettend moe was, dat ik dat eerste trimester echt wel heel pittig vond.
Ja, dat is ook echt lastig.
En nu gaat het gelukkig heel goed. Weet je, ik voel dat ik de creativiteit heb en dat ik zin heb om de dag te starten. En nou, gewoon energie heb om de hele dag vol te houden zonder dat ik per se een slaapje moet doen.
Ja.
Dus ja, dat is super fijn nu. Daar geniet ik ook echt heel erg van.
Ja, dat is natuurlijk ook omdat je natuurlijk al twee oudere kinderen hebt.
Ja.
Is dat gewoon extra pittig natuurlijk om dan... dat gaat gewoon door. Dat is het vooral.
Ja. Nou ja, en zoals jij weet, maar de luisteraars misschien nog niet, wij wonen ondertussen ruim een jaar in Amerika. En ondertussen heb ik al wel wat mensen om me heen verzameld. Ook wat Nederlandse moeders die ik in onze omgeving wel ken. Maar ja, we hebben eigenlijk, die wonen ook allemaal toch wel weer 20, 30 minuten rijden op afstand. Dus ja, die vraag je ook niet per se heel makkelijk om hulp.
Nee.
Terwijl ik in Nederland in een vrij klein dorpje woonde. En mijn zus in de buurt had, mijn moeder in de buurt had. Nou, mijn schoonmoeder woonde dan op een kwartiertje afstand. Maar die waren heel makkelijk ook in te schakelen van, oh, wil je eventjes een paar uurtjes backup zijn. Ja, en dan merk je toch wel dat je dat hier gewoon een beetje mist.
Ja, dat kan ik me echt heel erg goed voorstellen. En dat is ook best wel anders, want jij bent nu inderdaad, nou ja, ook zwanger in Amerika. Dat is natuurlijk, denk ik, ook heel anders dan dat in Nederland is. Gewoon überhaupt met het hele zorgsysteem en dat soort dingen. Maar voordat ik daarvan alles over wil weten, kun jij ons meenemen in hoe jij daar bent gekomen in Amerika? Hoe dat zo gegaan is?
Ja, nou mijn man die werkt voor Defensie en we hebben altijd wel in ons hoofd gehad dat als er ooit een functie voor hem vrij zou komen in het buitenland, dat we die uitdaging wel aan wilden gaan. We zijn allebei wel van het reizen, we hebben ook samen voordat we de kindjes hadden heel veel mooie reizen gemaakt. En was zoiets van, nou zo'n ervaring in het buitenland, dat lijkt ons wel wat. En toen, zoals je weet, hè, we hebben COVID natuurlijk achter de rug gehad. Toen heb ik zelf ook veel online in mijn eigen bedrijf gewerkt. Dus ik had zoiets van, nou, ik kan mijn eigen bedrijf ook online wel meenemen als er een keer zo'n uitdaging op ons pad komt. Dus toen kwam er dus een vacature in Amerika vrij. We wonen in de buurt van Washington D.C. in Alexandria. Dus er kwam hier een functie voor mijn partner vrij. En we hebben eigenlijk, nou, niet getwijfeld. We hebben meteen gezegd, ja, hier gaan we voor. Hij moest dan wel een soort van solliciteren. Dus uitgekozen worden. Maar er waren vrij weinig andere mensen die deze uitdaging zagen zitten. Dus toen zijn we ervoor gegaan.
Ja, tof. En ja, en nu zit je er dus nu een jaar, ruim een jaar.
Ja, klopt. September vorig jaar, september 2022, zijn we hier naartoe gekomen. En ja, we moesten eigenlijk binnen een paar maanden ons hele hebben en houden inpakken. En Defensie helpt gelukkig met een heleboel dingen. Van visa tot nou ja, een container voor de deur om al je spullen te verschepen. En een hele hoop papierwerk, financieel werk. Daar helpen ze allemaal bij, dus dat is super fijn. Maar ja, goed, je moet wel zelf de hele boel hiermee naartoe nemen.
Ja,
En
en twee jonge kinderen. Want die,
ja,
ja, voor hun
precies.
is het natuurlijk ook een onwijze. Want hoe oud waren zij toen?
En toen waren ze 3 en nog geen 1 jaar,
Oh ja.
9 maanden. En hier gaan ze ook al vanaf 3 jaar naar de kleuterschool. De preschool wordt dat genoemd. Dus
Ja?
ja, mijn zoontje moest daar ook ja, wennen aan een nieuw huis, een nieuwe taal, een nieuwe school. Dus dat was de eerste maanden voor de kindjes en voor mij ook wel best wel even pittig. Want mijn man die ging na een tijdje wennen gewoon naar zijn werk. En ja, ik was thuis met de kindjes, terwijl ik in Nederland een gastouder had en nou, de backup van mijn familie. En hier was ik alleen met de kindjes thuis. En nou, helaas waren ze de eerste periode ook heel veel ziek. Dus ja, ik heb dat de eerste paar maanden wel pittig gevonden. Mijn bedrijf stond op een laag pitje en ik was veel thuis. Dus ik moest ook echt een beetje mijn eigen weg daarin vinden om hier weer nou, iets voor mezelf te gaan doen.
Ja, dat kan ik me voorstellen. En ook wat je zegt, in je eigen omgeving heb je vrienden en familie in de buurt wonen. En dat is iets wat je helemaal opnieuw aan het opbouwen bent. Maar ja, zoals je net ook aangaf, heb je in Amerika ook weer meer afstanden. Wat we in Nederland natuurlijk minder kennen. Iedereen woont relatief dicht bij elkaar. Met wat uitzonderingen in uithoeken natuurlijk. Maar ja, hoe was dat dan ook voor jou? Want ik kan me dan helemaal voorstellen, dan kom je daar aan met al je spullen. En dan, hoe ga je dan de buren leren kennen? Ga je afspreken met ouders van de kinderen op de preschool? Of hoe bouw jij ook je eigen sociale netwerk daarop?
Ja, nou, dat is dus eigenlijk wat ik ook wel lastig vond in het hele onderdeel. Amerikanen zitten sowieso vrij weinig buiten. Dus ja, dan kom je ook wat minder in contact met andere mensen.
Ja.
Nou, ik denk dat 80% van onze straat ook wel 50, 60 plus is qua leeftijd. Dus ja, dan heb je daar ook net wat minder connectie mee als natuurlijk met moeders, met kinderen. Op de preschool, dat was de eerste dag ook meteen een ervaring. Daar word je gewoon met de auto, sta je allemaal achter elkaar. En je kind wordt nog net niet uit de auto gehaald door de juf. Want ik stap gewoon zelf uit de auto en ik geef mijn kind aan de juf. Maar heel veel ouders blijven dus ook gewoon in de auto zitten.
Oh.
Of die stappen uit, die geven het kind aan de juf en die rijden meteen ook weer door. Want ja, hier zijn ze gewend om vaak ook lange dagen te werken. En ja, sommige kindjes gaan dan ook echt van 8 tot 4 of 5 naar school met een soort van naschoolse opvang die ook meteen op school zit. Dus ja, echt connectie met de moeders bij het schoolplein, zoals je in Nederland vaak wel kent, dat is hier eigenlijk ook niet. Nou, gelukkig werden we na een aantal maanden wel ook op verschillende verjaardagsfeestjes van kinderen uitgenodigd, want hier is het wel een soort van gewoon om de hele klas uit te nodigen op een
Oh, dat is wel
verjaardagsfeestje.
leuk.
En dat is aan de ene kant een hoop kindjes. En aan de andere kant is het ook wel superleuk. Want je krijgt
Ja.
geen clubjes of vriendjes gedoe al zo, op zo'n jonge leeftijd. Maar dus daar leerde ik wel wat moeders kennen waar ik dan af en toe eens contact mee had. Maar verder vond ik dat toch wel lastig om echt met Amerikaanse mensen een connectie op te bouwen. Vaak zijn ze heel sociaal. En hi, and how are you? En how is your day today? Maar dan blijft het vaak ook wel een beetje bij en het blijft vaak ook wel een beetje positief oppervlakkig. Het gaat met iedereen altijd goed en iedereen, ja, lijkt het altijd goed te doen. Dus echt de diepte ingaan is dan soms toch een beetje lastig om dan echt een connectie op te bouwen.
Ja.
Maar wat ik zei, gelukkig hebben we in de loop van de tijd wel een aantal Nederlandse collega's van mijn partner. Die hebben ook weer vrouwen en er zitten ook een aantal jonge moeders bij met jonge kindjes. Daar heb ik echt wel een soort van moederclubje mee opgebouwd, waarmee we regelmatig wat leuks gaan doen. Of een keer uit eten gaan. Of naar de bioscoop. Of even shoppen. Hebben we echt een clubje van 4, 5 dames.
Superleuk. Ja, dat is dan wel weer heel fijn dat zo is ontstaan en dat ja. Ik kan me echt voorstellen dat het een mega stap is geweest voor jullie allemaal. Maar ja,
Ja.
dat jij ja, man heeft natuurlijk inderdaad zijn werk en dat ja, die komt in een soort van routine en ritme terecht. En voor de rest is dat
Ja.
natuurlijk allemaal best wel meer zoekende.
Ja.
Want jij bent ook ondernemer, je hebt een eigen bedrijf. En hoe was dat dan om, ja, om vanuit Amerika? Je hebt natuurlijk ook gewoon tijdsverschil.
Ja, klopt. En ik had dus in eerste instantie gedacht van nou, ik heb een online bedrijf, dus dat kan ik heel makkelijk meenemen. En ik merk toch wel in de loop van de tijd dat ik inderdaad tegen wat drempels aanloop. Sowieso dacht ik van nou, als we hier gaan wennen, dan neem ik een maand of 2 maanden vrij en dan kan ik het daarna wel weer oppakken. Nou, dat werd uiteindelijk bijna een half jaar dat ik mijn bedrijf op een laag pitje heb moeten zetten. Gewoon omdat we voor de jongsten heel lang geen dagopvang hebben kunnen vinden, kinderopvang. Want
Nou.
part-time werken is hier ook vrij zeldzaam in de United States. Want veel moeders werken gewoon fulltime of ze werken niet. Dus een part-time dagopvang, dat bestaat ook bijna niet. Of het is
Nee.
echt schreeuwend duur. De prijzen zijn zeker 3, 4 keer zo hoog als in Nederland. Nou ja, en als je dan als bedrijf na een tijdje weer je werkzaamheden op moet bouwen en je inkomsten weer op moet bouwen, is het eigenlijk ook zonde om daar zoveel geld dan tegenaan te gooien.
Snap ik. En ja, ook omdat je dat ook helemaal niet gewend bent natuurlijk. Want jij wilde voor een paar dagen in de week
Ja,
opvang.
part-time gewoon.
Ja.
Voor 3 dagen of zo. Dat deed ik in Nederland ook.
Ja.
En nou ja, ik merkte dus zelf, want ik zat dus eigenlijk zelf op een gegeven moment ook helemaal niet zo lekker meer in mijn vel, omdat ik een beetje de connectie met andere mensen miste en mijn bedrijf niet kon voortzetten. En nou, ook gewoon omdat we veel stress hadden rondom de zieke kindjes. Dus toen heb ik ook echt heel bewust eerst weer even aan mijn eigen gezondheid moeten werken. En aan mijn eigen ontspanning om daar weer lekker in te zetten. En dus ook heel bewust die contacten met die moeders opgepakt. En uiteindelijk gelukkig wel opvang of eerst nog een tijdelijke oppas gevonden. Maar goed, toen ging ik weer aan het werk. Maar ja, met 6 uur tijdsverschil is het, als het bij mij ochtend is, dan is het bij jullie al middag of
Ja,
avond.
is best wel wat, hè, 6 uur.
Ja. En ik vind het ontzettend leuk om bijvoorbeeld workshops of lezingen te geven. Nou ja, dat wordt online dan toch allemaal net iets lastiger qua tijden of om dat te organiseren. En met één-op-één klanten, ja, als je natuurlijk een beetje beperkt in je oppas zit, dan is het ook lastig om afspraken met klanten te maken. Want die moeten dan ook precies maar net die tijden kunnen dat jij dan opvang hebt.
Ja.
Want de tijden dat ik opvang heb, is het vaak tussen 3 uur en 7 uur 's avonds. En ik werk voornamelijk met moeders. Ja, en die zijn tussen 3 uur en 7 uur 's avonds. Vaak ook gewoon met de kindjes en met het koken en het huishouden en de kindjes
Spitsuur,
naar bed
ja.
brengen. Ja, bezig. Dus ja, maar toen ben ik wel steeds meer gaan kijken van oké, maar wat zijn de dingen die ik wel kan doen? En ik heb mijn online programma toen ook verder ontwikkeld met groepsessies. En daar heb ik uiteindelijk wel weer helemaal mijn plezier in gevonden. En ik ben ook gewoon diverse opleidingen gaan volgen om ja, me verder te kunnen specialiseren in richtingen waar ik dan weer heel blij van werd.
Ja, het biedt ook kansen. Het is mooi dat je dat ook zo hebt gezien. Dat je eerst hebt gezegd van nou, ik ga hier gewoon even aarde, rust pakken, wennen aan een nieuwe omgeving. En ook ja, die stabiele factor zijn, zeker in een periode dat je kindjes inderdaad nou ja, met hun gezondheid ook aan het schommelen waren. En dat je nu zelf nou ja, vanuit die rust kunt doen wat voor jou werkt en waar jij heel erg blij van wordt. Want kun je, want ik denk nu, je hebt natuurlijk al aangegeven van ja, ik werk ook met moeders. Dus ik denk dat er nu heel veel moeders aan het luisteren zijn, die nu heel erg nieuwsgierig zijn naar wat je dan precies allemaal doet. Kun je daar wat over vertellen?
Ja, ik ben zelf een aantal jaar geleden gestart als diëtist. Ik heb de opleiding voeding en diëtetiek gedaan. En ook een zelfstandige praktijk eerst gehad in Nederland. En nadat ik zelf een burn-out heb gehad, een aantal jaar geleden, bleef ik zelf heel veel klachten houden. En ook op zoek gegaan naar de juiste begeleiding. En toen kwam echt dat stuk hormonen en het herstellen van je hormonen heel erg terug naar voren. En toen ben ik me daarin gaan specialiseren. Dus eigenlijk ben ik nu een soort van ja, hormoondiëtist, zou je het kunnen noemen. Dat ik voornamelijk ja, met vrouwen werk die veel cyclusklachten ervaren. En gewoon de balans ook gewoon helemaal kwijt zijn in hun lijf met allerlei klachten. En het lastig vinden om goed voor zichzelf te zorgen. En uiteindelijk is dat steeds meer gespecialiseerd naar moeders. Omdat ik zelf ook in die fase van het moederschap kwam. Dat ik dus nu echt ja, me richt op moeders die na een zwangerschap zeggen van ja, ik ben nooit meer terug echt de oude geworden. Ik blijf vermoeid, ik blijf hoofdpijn houden of hevige menstruaties. En nou, ik vind het gewoon lastig om goed voor mezelf te zorgen of om te weten wat ik qua voeding echt nodig heb om goed voor mezelf te zorgen. Want er zijn natuurlijk zoveel diëten en
Ja.
goeroes en online wordt er zoveel gezegd. Dus nou, ik richt me echt op hun om gewoon lekker weer wat meer energie te krijgen. Meer geduld voor de kindjes, want dat speelt ook zeker mee als het om je hormonen gaat. En nou, om gewoon weer lekker in hun vel te komen zitten.
Ja, super mooi. En ook zeker inderdaad. Nou ja, ik denk dat iedereen die nu luistert zich daar ook heel erg in kan herkennen. Dat er gewoon zoveel verandert op het moment dat je een kindje krijgt. En niet alleen het feit dat er een kindje komt, maar ook gewoon jijzelf als mens zijnde. Dat je lichaam verandert, maar mentaal verandert er superveel. Dus ik kan me echt voorstellen dat er heel veel moeders heel erg gebaat zijn om ook te weten inderdaad van ja, wat kan ik doen aan mijn hormoonhuishouding? Want is dat, daar ben ik dan wel benieuwd naar, is dat heel een heel andere aanpak dan bij bijvoorbeeld vrouwen die nog geen moeder zijn of die 20 jaar geleden moeder zijn geworden? Is het heel, een hele andere aanpak of is het eigenlijk wel redelijk hetzelfde, maar hebben moeders er nog meer baat bij omdat het zo'n mega grote gebeurtenis is?
Ja, dat is wel een mooie vraag. In principe zijn er een hoop principes als je kijkt naar voedingsstoffen, een stukje zelfzorg, een stuk mindset, een mentale begeleiding, is deels wel hetzelfde. Maar ik ben me dus de laatste twee, of eigenlijk het laatste jaar sinds ik hier woon, ook Amerikaanse opleidingen aan het volgen over de zwangerschap en vooral het postpartum herstel. Dus eigenlijk het eerste jaar ontzwangeren en daarna.
Ja.
En ja, ik kom wel echt steeds meer tot de conclusie dat het enorm onderschat wordt hoeveel energie en hoeveel voedingsstoffen een zwangerschap kost. Dat we daar als vrouwen echt te weinig over voorgelicht worden. En dat dat ook juist in het eerste jaar en de jaren daarna tot allerlei klachten kan leiden. Die dan bijvoorbeeld al snel bestempeld worden als een postpartum depressie. Of nou ja, het hoort erbij dat je cyclus nog lang uit balans is na een zwangerschap. Of haaruitval. Nou ja, heel veel klachten die herkenbaar zullen zijn waarschijnlijk bij moeders. En sommige dingen horen er echt wel bij. Maar heel veel dingen hebben echt te maken met een tekort aan voedingsstoffen, wat gewoon aan de baby is weggegeven.
Ja.
En dus er zijn echt wel een aantal dingen, voornamelijk vitamines, mineralen. Goede vetten, omega-3 is er zo eentje, die je echt aan je baby nou, een soort van weggeeft. En die je, daar heb je ook echt wel 1 jaar tot 1,5 jaar voor nodig om dat weer zelf terug op te bouwen, om je daar dan ook weer goed bij te voelen. Dus ja, er zijn wel wat principes in, voornamelijk dan in voeding, die dan dat eerste jaar ontzettend belangrijk kunnen zijn als moeder, om ja, gewoon zelf de energie en ja, alles ervoor te hebben om goed voor je kindje te kunnen zorgen en ook zelf lekker in balans te zijn.
Ja, echt, het is inderdaad echt bizar als je erover nadenkt dat we in de hele maatschappij natuurlijk heel erg zoiets hebben van, nou ja, het kindje is er, dan heb je de kraamtijd en daarna, nou, dan gaat het leven gewoon weer door en dan doen we gewoon weer waar we, ja, beginnen we weer waar we gebleven waren. Terwijl je
Ja.
hele lichaam is gewoon, alles is eigenlijk gewoon anders vanaf het moment dat je kindje is geboren.
Ja.
En heb je dan nu zelf ook, nu je zelf zwanger bent, dat je bepaalde dingen bijvoorbeeld ook niet meer eet? Heb je ja, echt een dieet waar je aan houdt? Of ben je echt vooral bezig met elke dag bepaalde voedingsstoffen binnenkrijgen?
Ja, ik geloof niet zozeer in echt allerlei dingen uitsluiten. Ik moet zelf zeggen dat een aantal dingen die bijna een soort van afgeraden worden, zoals bepaalde vissoorten, die eet ik zelf af en toe ook gewoon. Want ik geloof niet in dingen heel erg uitsluiten, maar veel meer focussen op hoe kun je je lijf goed voeden. En ik geloof zelf ook echt in de 80-20 balans. Weet je, als je 80% zorgt voor goed voedende voeding die vol zit met voedingsstoffen, dan maakt het voor die 20% niet uit of je nou gewoon lekker een keer een frietje eet of een hamburger. Of, nou ja, goed, als je zwanger bent, alcohol bijvoorbeeld gewoon echt niet.
Ja.
Maar als je daarna als moeder daar een keer zin in hebt, dan is dat ook helemaal prima voor af en toe. En, maar waar ik nu voornamelijk op probeer te letten, is dat ik inderdaad voldoende van bijvoorbeeld groente en fruit binnenkrijg. Regelmatig vis eet, avocado, eigenlijk bijna dagelijks eitjes, Omdat dat echt een soort van power voedingsstoffen zijn. Met eiwitten, met vetten, met mineralen. Die je lijf echt nodig heeft tijdens een zwangerschap. En ik heb zelf ook echt heel erg gemerkt bij mijn vorige zwangerschappen hoeveel verschil dat kan geven. Want bij mijn eerste was ik daar dus nog helemaal niet mee bezig. En toen at ik ook echt alles wat los en vast zit. En toen ben ik ook behoorlijk veel aangekomen. En dat aankomen laat ik ook los hoor. Want dat is voor iedere vrouw ook anders. En ik ben nog helemaal niet zo van, ja, je mag maar maximaal 15 kilo aankomen. Of naar welke richtlijn er dan ook wordt aangehouden. Maar bij mijn tweede merkte ik dus dat omdat ik tijdens de zwangerschap dus al wat meer wist over dat soort principes, dat ik al wat meer anders was gaan eten en vooral ook wat andere supplementen was gaan gebruiken. Na die eerste heb ik me echt ook 1,5 jaar ontzettend slecht gevoeld, heel veel klachten gehad. Van de huisarts liep ik naar specialisten, naar reumatoloog. Nou ja, allerlei adviezen gehad, maar niks leek te werken. Terwijl na de tweede was ik echt, ja, had ik na de 6 weken check, had ik echt zoiets van, nou, ik voel me fantastisch, ik voel me hartstikke goed, ik heb weer zin om te gaan werken, ik heb zin om dingen te doen.
Wow,
Dus dat er
ja.
zoveel verschil tussen die eerste en die tweede zat. Deels ook wel met de bevalling misschien te maken, want de eerste heb ik echt een hele, nou ja, ik kan wel misschien bijna zeggen traumatische bevalling gehad. En de tweede, dat was uiteindelijk een hele fijne bevalling. Dus er zit natuurlijk ook verschil tussen. Het zijn beide wel keizersnedes geweest trouwens. Maar dat ik dus nu, weet je, het eerste trimester heb ik het ook een beetje losgelaten. Want ik voelde me belabberd en ik had gewoon zin af en toe in cola. Want dat hielp tegen de misselijkheid en de vermoeidheid en tegen de duizeligheid. Prima, dat liet ik dan ook los.
Ja,
Maar
goed, ja.
ik merk wel nu ik weer wat meer energie heb. En het is ook een wisselwerking, hè? Als je goed voor jezelf zorgt, dan heb je vaak ook minder klachten en ook meer energie. Dus ja, dat is ook iets waar je. Ik ben echt voorstander van elke dag kijken hoe kan je goed voor jezelf zorgen. En gaat het een keer een dag wat minder, helemaal prima. Probeer het dan ook niet los te laten of jezelf teleurgesteld te voelen of jezelf af te straffen dat het helemaal niet goed gaat. Elke dag is weer een nieuwe kans als moeder. Juist ook als je zwanger bent en juist ook in een fase dat je met een klein kindje midden in de chaos zit, elke dag is weer een nieuwe kans om met kleine stapjes goed voor jezelf te zorgen.
Ja, echt heel mooi gezegd. En waar ik dan ook heel erg benieuwd naar ben, hoe is het dan boodschappen doen in Amerika? Want er zijn natuurlijk in mijn, of nou natuurlijk, in mijn hoofd zijn er een soort van twee type Amerikanen. Je hebt de ubergezonde, healthy, sport Amerikaan en je hebt de Amerikaan die alleen maar burgers en patat eet. Nou, dat is natuurlijk,
Ja.
dat zal natuurlijk niet de realiteit zijn, maar dat is wel het beeld wat ik in ieder geval heb van Amerika. Dus hoe is het om daar boodschappen te doen en is, ja, kan je ons daarin meenemen?
Ja, nou ja, ik heb me daar enorm over verbaasd. En ik moet zeggen dat ik dat soms ook nog steeds wel doe. Ik bedoel, als je hier in het schap van de cereals, van de ontbijtgranen loopt. Nou, ja, ik denk dat als ik niet overdrijf, dat ze zeker 100 verschillende soorten van die pops en rolletjes en nou ja, van die chocoladedingen of fruitdingen, waar er natuurlijk allemaal zooi in zit. De keuze is eindeloos. Dus ja, weet je, ergens, het is natuurlijk heel erg gechargeerd, de twee types die je
Ja.
noemt. Maar ik denk als je het over het algemeen bekijkt, dat het wel redelijk klopt. Maar dat er dan ook wel een tussengroep is die net als ik dan die 80-20 balans doet, laat maar zeggen. Die
Ja.
gewoon zegt van nou, de basis moet goed zijn. En ja, ik probeer hier dus wel echt te letten op bijvoorbeeld wat meer organic, dat is wat meer biologische producten. Omdat de eisen aan voeding, die liggen hier heel anders als in Europa. Er zijn zelfs bepaalde stoffen die in Europa verboden zijn, die hier wel gewoon in voeding nog steeds zitten.
Oh.
Ja, en dan probeer ik daar als moeder en sowieso ook als vrouw om goed voor mezelf te zorgen, wel een klein beetje op te letten. Nogmaals, ik zei net, ik drink ook regelmatig een colaatje en dat is natuurlijk ook niet gezond. Maar wel dat je in de basis kijkt van oké, welke groenten haal ik in huis, welke fruit, welke vleessoorten, wat voor zuivel. Dat zijn dan een beetje de belangrijkste dingen waar ja, toch van alles in kan zitten.
Ja.
En dat ik verder ook gewoon zeg van weet je, ik haal ook gewoon een keer fruit of groente uit de vriezer. Of we eten ook regelmatig een koekje. En dat zijn dan ook gewoon chocolate chip cookies die
Ja.
alle Amerikanen eten. Maar goed, ja, ik probeer dus zelf ook wel regelmatig naar de Whole Foods te gaan. Dat is een soort van Ecoplaza-achtige
Oh
winkel, maar dan
ja.
veel groter en veel uitgebreider. En ik moet ook wel zeggen dat de supermarkten, bijvoorbeeld een Lidl, heb je hier, en de Giant is dan een beetje een soort van de Albert Heijn-achtige winkel. Dat zijn winkels waar ik dan regelmatig naartoe ga. En die ook echt wel gewoon een mooi assortiment hebben met producten waar niet allerlei toevoegingen aan zitten. De keuze lijkt daarin hier soms ook juist wel ruimer, omdat er zoveel keuze is.
Ja, dat is misschien wel weer een voordeel. En zeker met de kennis die jij hebt. Ik kan me voorstellen
Ja,
dat
ja.
als je dat niet hebt, dat je een soort overweldigend kan raken van ja, wat is
Ja.
dan goed en wat niet. Maar ja, die kennis heb jij natuurlijk. Dus dan is het voor jou inderdaad misschien wel extra fijn om heel bewust voor het een of voor het ander te kiezen.
Ja, precies. Nou, weet je, sommige dingen waren ook echt wel zoek, hoor. Net als brood. We zijn in Nederland natuurlijk best wel broodeters.
Ja.
Nou, en in Nederland hebben we gewoon echt heel veel soorten. Lekker volkoren of spelt of zuurdesem. Nou ja, noem het allemaal maar op. En hier is de keuze echt vrij beperkt. Daar moet je ook echt wel naar op zoek gaan om dan een goed brood te vinden. Want vaak zit er dan ook gewoon allemaal weer zout en kruiden en suikers en toevoegingen in. Die helemaal onnodig zijn. En ik heb daar zelf dus in het begin ook heel veel last van gehad, want ik heb al een beetje gevoelige darmen. En ja, met al die veranderingen was dat ook echt wel even zoeken van ja, maar welke merken, welke soorten, welke keuzes maak je dan?
Ja, dat komt er ook gewoon allemaal bij kijken. Ja, daar zou ik helemaal niet bij stilstaan. Ja, ik zou denken, oh, dat is brood, dus dat koop ik gewoon, om heel eerlijk
Ja,
te
ja.
zijn. Maar dat, ja, je weet niet. En net als wat je net zei, dat er zelfs, daar verbaas ik me echt over, maar dat er zelfs bepaalde voedingsstoffen daar wel mogen en hier niet.
Ja.
Ja, dat, ik denk wel, ja, het zal niet voor niets hier niet mogen, om zo maar te zeggen. Maar ja.
Nee, klopt. En dan moet je natuurlijk wel net stofjes weten of kennen. En wat betreft brood, weet je, je zegt van nou, ik zou gewoon brood kopen. Nou, daar kwamen wij na een aantal keer ook echt wel achter dat sommige broodsoorten gewoon ook niet te eten zijn.
Oh ja.
Dat het echt een beetje proeft alsof er gewoon helemaal zoete troep in zit. Dat het gewoon echt heel anders proeft als het gewoon het lekkere brood wat wij in Nederland kennen. En dan is zelfs het basic tarwebrood van de Jumbo, bij wijze van spreken, is dan lekkerder als het basic brood wat je hier koopt.
Ja.
Dus ja, maar ja, om even een vergelijking te maken. Wat kost goed brood in Nederland tegenwoordig? 2, 3 euro. Dan heb je een heel brood als je een goed brood koopt.
Ja.
Nou ja, en hier dan, als ik dan goed brood koop, dan ben ik $5 voor een halfje brood kwijt. Dus ja,
Bizar.
weet je, de prijzen liggen hier ook hoger. Het salaris van mijn man ligt hier gelukkig ook hoger, omdat het natuurlijk wel gecompenseerd wordt voor de Amerikaanse begrippen. Maar ja, het leven is voor heel veel mensen hier ook ontzettend duur.
Ja, dat is. En hoe is het? Want daar ben ik dan ook benieuwd naar. Daar begon ik deze aflevering eigenlijk mee, maar daar ben ik daarna een andere vraag overheen gaan stellen. Want hoe is het dan om. Ja, we hebben het nu over de hele voedingsketen in Amerika. Maar hoe is het met het hele zorgstelsel? Dus ook nu je zwanger bent. En hoe verhoudt dat zich tot Nederland?
Ja, sowieso als je kijkt naar zorgverzekering en het hele zorgsysteem, is dat eigenlijk alweer heel anders hier. Zorgverzekering is ook ontzettend duur hier voor Amerikanen. Wij hebben dan ook weer een beetje het geluk dat we via Defensie hier zijn gekomen. Dus dat een deel van de vergoedingen nog loopt via een soort van Defensie, Nederlandse zorgverzekeraar. En een deel via, wij mogen gebruik maken van de militaire zorg hier. Je hebt hier een aantal supergrote militaire ja, basissen, kazernes, laat maar zeggen. Met eigen ziekenhuizen. Dus die hebben gewoon een eigen ziekenhuis op de basis. En daar mag ik dan bijvoorbeeld gewoon al mijn afspraken voor de zwangerschap doen. Maar
Oh, wat
ook gewoon
goed.
naar een soort van huisarts als ik daarvoor iets had. En de kindjes gaan naar een pediatrician. Dus dat is dan een soort van kinderhuisarts.
Ja.
Maar goed, dat wordt in principe bijna allemaal vergoed. Alleen de tandarts hebben we soms hoge kosten aan, omdat die heel veel duurder hier zijn. En je zit natuurlijk in Nederland vaak ook met vaste pakketten, hè, voor tandzorg, met een beetje aanvullend, maar dat is dan vaak ook meer een maximaal bedrag. Dus dat zijn vaak wel hogere kosten ook voor ons hier. Maar ja, eigenlijk vind ik de zorg zelf, waar wij gebruik van maken, best wel heel goed geregeld. Ik word ook vrij makkelijk doorverwezen naar een specialist, ook bijvoorbeeld toen met mijn darmklachten, dat ze verder onderzoek doen. Ze zijn hier ook wel heel erg makkelijk met medicatie voorschrijven.
Oh ja, ja.
Dus ja, dat vanuit mijn eigen ja, voedingsachtergrond en hormonale achtergrond, dan denk ik wel eens van oké, is het nu wel goed om meteen aan medicatie te beginnen? Of zouden we juist eerst nog verder kunnen kijken wat de oorzaak is van het probleem? Daar ben ik
Ja.
sowieso bij hormonen heel erg voorstander van. Maar goed, tot nu toe hebben we daar eigenlijk super goede ervaringen mee. Ik merkte wel dat ook bijvoorbeeld die zwangerschap, nou, die controles zijn dus ook in het ziekenhuis op een soort van women's healthcare afdeling. Dus een soort van vrouwenkliniek is dat dan. En dat een zwangerschap dan ook enorm medisch wordt. Met heel veel bloedonderzoek en alles wordt uitgesloten. En er wordt van alles bij mij gecheckt of ik wel. Nou ja, ooit waterpokken gehad heb, of ik geen genetische aandoeningen heb. En vervolgens wordt er in het bloed gekeken of de baby. Nou ja, die NIPT is dan ook heel uitgebreid. En hier kun je ook weer bloedonderzoek doen om te zien of het ruggetje dicht is. Geen open ruggetje heeft het kindje. Dus er zijn allemaal extra bloedcontroles. Überhaupt toen ik zwanger werd en een positieve test had, moest ik hier in het ziekenhuis laten bevestigen met een urineonderzoek dat ik daadwerkelijk zwanger was.
Oh ja, oh ja.
Nou ja, in Nederland heb je gewoon een positieve test en je bent zwanger en dan kun je na een aantal weken bij een verloskundige terecht.
Ja.
Ik moest eerst die urinetest doen voordat er verder afspraken gemaakt werden. Dus ja, overal zit wel een check of een test of extra onderzoek aan
en
vast.
En vind jij dat fijn? Want ik ben zelf dan weer zo'n type die dat ergens, denk ik, ook best wel weer fijn zou kunnen vinden. Want dan denk ik, oh, dan is het maar gecheckt.
Ja,
ben jij ook zo
ja.
iemand of denk je, oh, dit is me echt veel te veel?
Ja, nou, ik moet wel zeggen, bij een derde, weet je, dan is het toch ook bij een derde is het weer spannend van, is het gezond en gaat het allemaal goed? Dus ergens heb ik die checks ook wel gewoon gedaan. Bij de eerste kindjes hebben wij geen NIPT gedaan en nu bijvoorbeeld wel. Ja, het zat toch allemaal in het pakket, dus ja, laten we het dan ook maar gewoon allemaal doen.
Ja.
Maar ik vind het dus wel een beetje jammer dat het dan zo medisch wordt en dat je dan soms het gevoel als vrouw, als moeder, een beetje kwijtraakt om ook gewoon te mogen voelen van, nee, het gaat gewoon goed en ik voel me goed en ja, dat het dan veel meer een medisch proces wordt dan een natuurlijk proces. Dat vind ik soms ergens wel een beetje jammer.
Ja, dat snap ik wel. Dat, zeker omdat je ook twee keer anders gewend bent. En ja, ik denk dat dat heel persoonlijk is. Ja, en is
ja,
het
en
zo
het
in
is
Amerika
misschien
dat
meer
je...
Het is misschien ook meer de ziekenhuissfeer. Weet je, in Nederland,
Ja.
als je bijvoorbeeld je eerste kindjes hebt bij een verloskundige, heb je vaak ook gewoon een fijne praktijk, wat een beetje kleinschalig is. Misschien
Ja.
zitten er wel meerdere verloskundigen in, maar je hebt vaak één op één gewoon echt die afspraken. En nu kom je dan echt zo'n ziekenhuisgebouw in met een groot lab. En ik moet soms ook uren wachten voor bloedonderzoek in zo'n laboratorium.
Ja,
Ja,
ja.
weet je, het is gewoon allemaal net wat groter of zo. En daardoor voelt het dan ook echt als een ziekenhuissfeer, in plaats van, nou, gewoon fijn bij een verloskundige even een praktijk binnenlopen
Ja,
voordat
dat snap
je bij ze
ik.
kan spreken, ja.
En is het ook in Amerika standaard dat je in het ziekenhuis bevalt? Of staat dat
Ja, dat
open?
is volgens mij wel vrij standaard als je
Ja,
in het ziekenhuis
toch?
bevalt. En ze zijn wel redelijk open nog in. Ik heb nu twee keizersneden gehad. Dat ze nu wel zoiets hebben van, oh, wat wil jij? Wil je
Oh.
nog een keer een vaginale bevalling proberen? Terwijl, nou ja, ik hoorde ook al wel dat in Amerika redelijk snel gezegd wordt van, oh nee hoor, na twee keizersneden doen we gewoon meteen een keizersnede, want
Dat dacht
dat
ik
is
ook, ja.
goedkoop en we gaan geen risico's lopen. Terwijl ze hier dus wel echt heel erg met de patiënt ook meedenken en meekijken van, nee, we gaan gewoon eerst kijken wat risico's zijn, hoe jij je voelt, of het met het kindje goed gaat. En op basis daarvan zou ik eventueel nog kunnen beslissen of ik misschien toch een vaginale bevalling nog een keer wil proberen. Dus daar was ik wel heel blij mee, dat er dus echt vanuit mijn situatie wel meegedacht wordt.
Ja, dat is, ik kan me voorstellen dat het een heel fijn gevoel geeft. En dat, ja, het is ook natuurlijk iets van jou, hè, de bevalling en de zwangerschap, de bevalling, jouw kindje. Dus
Ja.
Hoe mooi eigenlijk en hoe, ja, zo zou het ook mogen zijn, denk ik.
Ja.
Zonder dat ik daar de medische kennis van heb, hoor. Dus ik weet natuurlijk niet waar je goed aan doet, maar dat weten zij. En als zij jou daarin kunnen helpen en daarin nou, kunnen begeleiden in het maken van een keuze die voor jou goed voelt, is dat denk ik heel fijn.
Ja, zeker, zeker. En weet je, nu, ik ga natuurlijk hier bevallen. Nou ja, de grote kans dat het toch wel weer een keizersnede wordt. Dus ja, je moet natuurlijk wel echt goed op nagedenken over je herstelperiode. Want kraamzorg kennen ze hier niet. Dat is er
Nee.
niet. Gewoon helemaal niet. Je kunt wel een doula zelf inhuren. En die kan dan ook na de bevalling wel weer wat zorgen, een soort van kraamzorg leveren. Maar doula's zijn vaak iets meer gewoon op de bevalling zelf gericht dan echt op de zorg daarna. Dus nou ja, we hebben bijvoorbeeld, mijn moeder wil heel graag komen na de bevalling. Dus Die komt sowieso 2 weken samen met haar zus kraamzorg leveren. Of nou
Oh, wat
ja, komt gewoon
leuk.
helpen in huis.
Ja.
En dus dat is super fijn. En er zijn nog wat meer mensen uit de familie die misschien willen komen om een beetje met de kindjes te helpen. En de baby natuurlijk te zien. Maar ook dat is dus ook wel echt een bewustwording. Ook wel vanuit de opleidingen die ik dus de afgelopen tijd volg. Is weet je, heel veel vrouwen die tijdens de zwangerschap, dan bereiden ze zich voor op de komst van een kindje. En je koopt allemaal mooie spullen en je zorgt dat er een wiegje staat en een kinderwagen en kleertjes. Nou ja, soms gewoon de basic dingen als je misschien niet zo heel veel budget hebt. Maar je zorgt wel dat het er is. En heel veel vrouwen bereiden zich tegenwoordig voor op de bevalling. Met een bevalcursus of een yoga iets of een puffcursus, nou ja, hoe je het ook maar noemt.
Ja.
Maar dat hele stuk daarna, wat jij ook zei, ja, dan is het kindje er. Ja, en dan is er eigenlijk niks. Ja, word je als moeder eigenlijk ook gewoon een soort van in het diepe gegooid en dan moet je het maar gewoon gaan doen.
Ja.
Terwijl ik denk, of tenminste, dat is ook waar ik nu mee bezig ben. Ik denk dat je als vrouw zeker daar een stukje voor kan bereiden door aan vrienden en familie te vragen van tevoren al, wil je een keer eten komen brengen als er straks een kleintje is? Want ja, ik denk dat dat wel een van de mooiste cadeaus was die ik kreeg voor mijn familie. Dat ze binnenkwamen, maar heel even met de baby wilden knuffelen en gewoon wat eten brachten. En dat we daar ons niet meer druk over hoefden te maken als de baby onrustig was en ik moest voeden en we zijn nog met een ander kindje bezig. Dat soort kleine dingen. Of dat familie een keer even met je oudste kindje een wandeling gaat maken om jou even te ontlasten. Dat we daar als moeder echt wel beter over na mogen denken. Van ja, maar hoe gaan we het doen in die eerste maand, eerste 3 maanden daarna?
Ja, dat is echt heel belangrijk. Ik pleit er ook heel hard voor, want we zijn zo bezig met de eerste stappen en dat snap ik ook. Dus met het zwanger worden, de bevalling, de kraamtijd, maar juist die periode daarna, dat je er, nou ja. Ik wil niet zeggen dat je er alleen voor komt te staan, maar ja, we leven wel in een best wel individualistische samenleving, waarin we
Ja,
toch ja, best wel op
dat
onszelf
moeten
zijn
doen.
aangewezen. En als je daar niet van tevoren over na hebt gedacht, dan kan dat zo rauw op je dak komen met wat er allemaal op je afkomt. Want inderdaad, het leven gaat gewoon door. Het eten
Ja.
moet gewoon weer op tafel. En nou, zeker als je ook al kindjes hebt, dan vraagt dat echt onwijs veel van je.
Ja.
En
Ja,
hoe
en
is het?
tegenwoordig die leven dan misschien toch maar een beetje van de restjes die overblijven. Of, oh shit, nu heb ik al de hele dag niet gegeten. Ik douw even een
Ja.
paar crackers in mijn mond. Maar ja, als je dus al weet wat ik net vertelde, dat je zoveel energie en voedingsstoffen weer aan moet vullen om te herstellen. Ja, je vriezer bijvoorbeeld vullen met voedzame maaltijden. Juist in die laatste
Goeie.
weken van je zwangerschap. Dat is ook echt een tip die ik steeds meer meegeef. Maak gewoon lekker wat stoofpotjes of curry's of soepen of nou, dingen die dan even makkelijk zijn om te ontdooien en die je zo weg kan eten, waar ook gewoon echt wel goede voedingsstoffen in zitten. Dat kan je enorm helpen, ook in je herstel daarna.
Want heeft jouw man straks ook vaderschapsverlof, ouderschapsverlof of?
Ja, in principe wel. Hij mag sowieso een aantal weken na de bevalling vrijnemen. Dus dat is al super fijn dat hij gewoon kan helpen met de kindjes en met mij natuurlijk.
Ja, absoluut.
En ja, daar heeft hij gewoon ook een hele goede werkgever in. Dus dat is natuurlijk ook fijn. Dan moet je natuurlijk met je werkgever ook maar uitkomen als man of als partner om dat te krijgen.
Ja, absoluut. Dat is, ja, in Nederland is dat natuurlijk, ja, sinds een jaar denk ik dat het nu wat langer is voor de man zijnde, voor de
Ja.
partner zijnde moet ik zeggen. Maar dat is heel fijn als een werkgever daarin mee kan denken en
Ja.
daar begripvol
En
in is. Dus dat.
mijn partner doet sowieso al wel langer dat hij 4 lange dagen werkt. Dus 4 keer 9 uur in plaats van 4 keer 8 uur.
Ah.
Dus zodat hij de vrijdag meestal gewoon vrij kan nemen. Of een deel van de vrijdag vrij kan nemen. Dus dan is het vaak ook een soort van, nou, op sommige dagen zijn het mama dagen, dan ben ik niet aan mijn werk, dan ben ik thuis. En op andere dagen is het een papa dag, dan is hij thuis en hoeft hij niet aan het werk. Dus dan is dat fijn als je dat gewoon een beetje af kan wisselen.
Nou ja, super fijn. Dat is mooi geregeld. En ja, als laatste ben ik eigenlijk ook gewoon benieuwd van, mis je Nederland? Wat zijn je plannen? Is het iets waarvan je denkt, ja, ik zou eigenlijk wel gewoon de rest van mijn leven in Amerika willen blijven wonen? Of heb je toch zoiets van, nee, ik verwacht wel dat we binnen nu en zoveel tijd wel weer echt teruggaan met het
Nee,
gezin?
we gaan sowieso terug. Dat staat boven water. Die
Dat staat
functie is
vast.
ook. Ja, nee. Die functie is ook in principe voor 3 jaar. En je kunt daarna nog 2 keer een jaar bijtekenen. Dus tot maximaal 5 jaar. Maar eigenlijk hebben we nu al wel zoiets van, ik denk dat het na 3 jaar goed voor ons is geweest. Ik vind zelf dat er toch best wel wat uitdagingen bij komen. Stukje zorg voor de kinderen, stukje kinderopvang. Dat tijdsverschil met mijn bedrijf. Ik mis ook echt wel dat stukje familie en vriendinnen. Wij wonen in Zeeland, in Nederland. We hebben ons huis ook aangehouden daar. Ik ben echt wel een Zeeuws meisje wat dat betreft. Ik mis enorm de zee hier. We zitten hier in een hele grote stad met oneindig veel mogelijkheden. En dat is super fijn met de kindjes nu. Want ik bedoel, thuisbezorgd is hier ook oneindig mogelijk. Qua maaltijden en school en speeltuintjes. Je hebt echt alles hier in de buurt. Maar ja, ik mis toch wel een beetje het veilige van ons dorpje in Zeeland. En gewoon voor onze kindjes ook om op te groeien. We zijn wel echt gefocust om na 3, misschien 4 jaar, gewoon terug naar Nederland te gaan.
Nou, dan is dat ook wel weer een vooruitzicht, waardoor je misschien ook wel nu extra kan genieten van je tijd daar, omdat je weet van ja, het gaat ook weer straks weer terug naar het oude Nederlandse, wat ook weer heel fijn is. En ik kan het me goed voorstellen hoor. Ik denk, nou ja, als ik voor mezelf zou spreken, dat zeker de afstand inderdaad met vrienden en familie, dat het toch wel, nou, als moeder zijnde met jonge kinderen best wel lastig kan zijn op momenten.
Ja, en wat je zegt, we proberen nu dus echt wel heel bewust te kijken van oké, welke dingen willen we hier nog doen? Willen we misschien nog bepaalde reizen maken, ook straks met 3 kindjes, om toch nog wat meer van Amerika ook te kunnen zien? Dus dat zijn wel hele mooie dingen waar we nog zeker ons op verheugen. En ook gewoon moeten kijken wat er allemaal gaat straks weer met een kleintje erbij. Want dat zal weer voor nieuwe uitdagingen zorgen. Maar dat we echt inderdaad wel proberen terug te kijken straks op een hele mooie uitdaging die we gehad hebben. En hele mooie ervaringen die we hierop gedaan hebben. Ja, dat het wel een soort van once in a lifetime opportunity is. Dat doe je maar 1 keer waarschijnlijk. Misschien
Absoluut,
komen
en
er
ook
nog
voor je
andere
kinderen.
kansen, dat weet ik niet. Maar voor nu is het wel echt iets waar we heel blij mee zijn dat we dit aangepakt hebben.
Ja, dat snap ik echt. Het is echt een ervaring. En ook voor je kinderen. Voordat we de podcast begonnen, toen gaf je inderdaad ook al aan dat. Ja, zij praten natuurlijk ook gewoon de hele dag Engels op school en alles. Dus dat alleen al. Dat je, nou ja, dat je kinderen dat meekrijgen. En
Ja.
ja, denk heel waardevol.
Ja, zeker.
Leuk. Ik kan nog wel heel lang doorkletsen met je, want ik vind het. Zo begon ik ook, hè, dat ik zei van ik vind het zo interessant. Want ja, je doet het maar wel allemaal met een jong gezin, helemaal daar naartoe gaan en wel zien wat er gebeurt. Dus ik heb er echt heel veel respect voor en ik vind het superleuk ook om jou te volgen trouwens, want jij deelt ook best wel wat van jouw persoonlijke avonturen op je Instagram. En
Ja,
natuurlijk
klopt.
ook heel veel tips over de hormoonbalans voor moeders en aanstaande moeders en vrouwen in het algemeen. Voor alle luisteraars, waar kunnen ze jou vinden?
Ja, op Instagram denk ik dat ik wel het meeste doe of online zichtbaar ben. Dus op Martine Ridderhof, vooral mijn naam achter elkaar. En mijn eigen website, als je wat meer over mijn aanbod hormonen wil weten, is ook gewoon martineridderhof.nl om het lekker makkelijk te maken. De komende tijd wil ik dus ook echt wel wat meer op dat postpartum stuk gaan richten. Of daar ook wat meer over gaan delen. Dus voel je zeker vrij of welkom om daar wat meer over te leren bij mij.
Ja, superleuk. Ik zal alle linkjes ook even in de show notes zetten. Dus dan kun je direct daarop klikken om naar Martina, haar Instagram of website te gaan.
Ja,
En
leuk.
ja, dan wil ik je heel erg bedanken. Ik vond het echt onwijs leuk om meer te horen over jouw avontuur daar. En ook hoe jij het ouderschap zo ervaart. En te horen over jouw bedrijf. Dus dank je wel daarvoor.
Ja, jij ontzettend bedankt voor de uitnodiging. Ik vind het heel leuk altijd om mijn verhaal te delen. En het maakt me eigenlijk ook wel weer extra bewust, inderdaad, van wat je zegt, van hoe een toffe kans het eigenlijk ook is. Om daar toch nog even extra bewust van te zijn. Dus dat is ook wel weer eventjes mooi.
Ja, supermooi. Nou, dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Mocht je het nou waardevol hebben gevonden, dan zou ik het superleuk vinden als je een sterrenreview achter kunt laten. En vergeet je vooral niet te abonneren, dat is gratis. En zo word je elke keer weer op de hoogte gehouden als er een nieuwe aflevering online staat. Dan wens ik je voor nu een hele fijne dag en zie ik je graag volgende week weer terug bij een nieuwe aflevering.